Juwelen schitteren aan de Amstel. De komende maanden kunnen we ons vergapen aan tienduizenden edelstenen die in hermitage tentoon worden gesteld. De stenen die verwerkt zijn in juwelen die door de Russische High Society werden gedragen. Nu vertellen ze ons samen met weelderige kledingstukken en majestueuze portretten persoonlijke verhalen. Tentoonstellingsconservator Birgit Boelens schittert inmiddels bij ons aan tafel om een voorproefje op al dit moois te geven. Goedemiddag Birgit, welkom.
Dag, goedemiddag.
Diamonds are a girl's best friend, hoorden we net. Kun je je daarin vinden?
Ja, ik denk het wel. Diamanten schitteren inderdaad aan het Russische Hof. De tsarina's gingen haast gebukt onder de overdaad aan diamanten. En we laten een hele mooie selectie zien in de tentoonstelling. Maar zeker, je schittert natuurlijk nog meer.
Dus
met
ze
diamanten.
Zijn ook jouw best friend?
En ook weer niet. Er zijn ook juwelen die minder schitteren in de tentoonstelling, die ik ook heel mooi vind.
Oké. De expositie betreft ruwweg de 18e en de 19e eeuw. Ik kan me voorstellen dat er al eerder sieraden gedragen werden. Kun je ons daar iets over vertellen? Hoe ver gaan we terug in de tijd?
Ik denk dat we teruggaan naar het allervroegste begin van de mens, of het dan tattoos waren of juwelen. Juwelen zeggen iets over wie je bent, hoe je wil dat je overkomt bij anderen, identiteit, je uitstraling. En juwelen hoorden natuurlijk ook altijd bij de bruidsschat van de vrouw. Dus zelfs al bij nomadische stammen, stel dat om wat voor reden dan ook de man wegviel, had de vrouw altijd haar juwelen. Mm-hmm. Je kan ze meenemen. En daardoor is het eigenlijk al zo oud als de mensheid, denk ik, dat we met juwelen en versiering bezig zijn.
Is die functie vandaag de dag nog aan de orde, denk je?
Ja, ik denk ook wel dat dat nog speelt. Mm-hmm. Dat nog steeds ook in de traditie van een bruidschat die gedachte nog wat speelt. En we hebben natuurlijk veel verhalen die horen bij juwelen en ook in de tentoonstelling en gekoppeld aan bijvoorbeeld het laatste tsarenpaar, Nicolaas en Alexandra. Terwijl zij op de vlucht waren, droegen ze de juwelen ingenaaid in de corsetten van Alexandra en van de meisjes. En toen het gezin eigenlijk onder het mom van we maken nog een foto voor een vuurpeloton kwam te staan, ketsten de kogels en de bajonetsteken af op die juwelen. En toen later ook gezocht werd naar de lichamen van de laatste tsarenfamilie, was het een oorbel met een parel van Alexandra die de plek van de mijnschacht waar de lichamen waren verstopt. Die oorbel gaf die plek aan. Dus eigenlijk in dit geval hele gruwelijke verhalen. Maar er zitten heel veel verhalen verbonden aan die juwelen van oudsher al.
Ja, heel veel symboliek dan ook eigenlijk.
Jazeker, bijvoorbeeld turquoise in edelstenen, dus de beetje zeegroene edelstenen in de tentoonstelling, die stond altijd voor trouw. Dus we hebben een kabinet wat gaat over bruiloft en daar vind je dus turquoise in de juwelen verwerkt.
Oh, wat grappig, want ik associeer trouw met een warmere kleur dan turquoise eigenlijk.
Ja.
Maar goed, het is zo.
Dat zou kunnen.
Wat is eigenlijk het verschil tussen sieraden en juwelen?
De term wordt door elkaar gebruikt, maar officieel zijn sieraden van niet per se van echte edelstenen. En voor juwelen gebruik je de term wanneer je echt met echte edelstenen of half edelstenen te maken hebt. Okay. Maar sieraden is dus een wat ruimer begrip.
Ja, het is meer voor de kenner om echt het onderscheid te duiden.
Ja.
En voordat we naar de juwelen zelf gaan, kun je een beetje een beeld schetsen van de inrichting van de expositie, zodat we ons vast daar een voorstelling van kunnen maken?
Ja, we hebben samen met Carlo Wijnands, de vormgever van de tentoonstelling, geprobeerd om met licht en een dromerige omgeving te spelen. En als je de tentoonstelling binnenkomt, dan voelt dat een beetje als een balzaal met vitrines waar het publiek omheen danst en zijn zelf dus de gasten van het bal. Vroeger aan het Russische Hof werd je tijdens bals ook uitgenodigd, de intieme vrienden van de tsarina's, om te komen kijken naar de mooie spulletjes. Eerst in de slaapkamer van Catharina, dat werd later de diamantenkamer en later de schatkamer. En dus ook nu vlakbij die balzaal is de schatkamer waar je dus ook een kijkje mag nemen. Als je de tentoonstelling vervolgt naar de verdieping, hebben we thematisch ruimtes, kamers met een boudoir van Catharina, met een mannenwereld, want ook zij droegen veel sieraden. Een beetje de Circle of Life, bruiloft, prinsjes en prinsesjes, Remember Me, want iedereen heeft wel herinneringen aan sieraden, ook zelf. Hè. Veel mensen hebben nog wel iets van oma of... en we eindigen bij het fin de siècle, het einde van een periode en het begin van een nieuwe tijd. Het einde ook van de tsarentijd. En daar komen ook juwelenhuizen en modehuizen op. Juwelenhuizen als Cartier, Fabergé, Boulin, René Lalique, de beroemde juwelenontwerper. Daar hebben we 3 juwelen van. Dus we gaan een beetje door de tijd. En aan het eind, misschien is dat nog wel,
sorry.
Als ik nog dat mag aanvullen, hebben we nog 3 topontwerpers die zich presenteren in de tentoonstelling en hun inspiratie hebben opgedaan in Sint-Petersburg. Jan Tamminiouw, Bibi van der Velde, sieradenontwerpster, en Edwin Oudshoorn, die een creatie hebben toegevoegd aan de tentoonstelling, geïnspireerd na hun bezoek aan het Winterpaleis.
Ah, maar dat zijn expositiestukken of ook te koop nu?
Dat zijn expositiestukken.
Oh. Ik denk bij al die juwelen, wat een ontzettende rijkdom. Maar het woord kluis, viel dat ook in die tijd? Was er sprake van een kluis waarin ze opgeborgen werden? Of was er geen angst voor diefstal?
Nou, er was een kabinet van... het soort kabinet van de koning, zeg maar... en daarbij hielden ze bij welke juwelen werden gemaakt. En ook bijvoorbeeld in de ateliers. De edelsmeden kregen op. Jij krijgt 25 diamanten voor een mooie ring. Voor Catharina de Grote, bij wijze van spreken. Dus er was wel een hele inventaris. En kluizen als zodanig, daar ben ik niet mee bekend. Maar ze zullen er zeker goed op hebben gepast. En... ik denk dat ze grote nachtkastjes hadden destijds.
Ja, in de slaapkamer die je mocht bezoeken. Ja. 300 stukken uit een collectie van duizenden juwelen. Hoe maak je zo'n selectie?
Ja, we hebben steeds gekeken of we juwelen konden koppelen aan de drager of de draagster. Want dan wordt het persoonlijk. En we kunnen natuurlijk met die prachtige collectie van de Hermitage ook de portretten eraan toevoegen. En hele sets hebben we gemaakt van armbanden, een waaier, soms schoentjes. Dus we hebben alles gekozen met het oog op juwelen. De portretten ook. De juwelen die je op de portretten ziet, liggen ook in de vitrine. En op die manier hebben we dus de selectie gemaakt om het zo dichtbij mogelijk te maken. En ook op het DNA. En zo hebben we bijvoorbeeld ook een schilderij van Anna Palona, Anna Pavlovna. Zij was een van de Romanovs die trouwde met onze koning Willem II. En zo verbonden zij de Romanovs en de Oranjes. En we hebben van Anna ook 3 armbanden. Eentje met het portret van koning Willem II en 2 andere met hun namen in het Frans. Mm-hmm. Want ze spraken Frans aan het Russische Hof, aan de meeste Europese hoven. Dus de naam Anna en de naam Guillaume en de letter A, G en in het Cyrillisch de A en de G boven op elkaar. Mm-hmm. En daaronder zie je hun haren gevlochten in het medaillon. En dat was natuurlijk een teken ook van hun innige liefde. Dus we hebben
romantisch.
Heel veel DNA en romantiek in de tentoonstelling.
Ja. En verwacht je de huidige Oranjes ook op je expositie?
Ik denk dat ze vast eventjes een kijkje komen nemen.
Die hebben ook prachtige juwelen wat we zo eens te zien krijgen.
Jazeker. Koningin Maxima die draagt een diadeem die gebaseerd is op de diadeem van Anna Palona op het schilderij.
Oh.
Die draagt ze nog heel regelmatig. En de armbandjes waren, waar ik zojuist over sprak, waren via koningin Wilhelmina als cadeautje voor koningin Juliana geschonken en nu in het bezit van de koninklijke verzamelingen.
Ah, dus generaties van... lang.
Ja, gaat dat door. Ja, ja.
En ieder voegt zijn eigen verhaal eraan toe.
Ja, en je Mooi. Ziet dus ook dat de juwelen een beetje zijn gaan zwerven binnen Europa. Maar ook via Sophie, een zus van Anna, zijn ook veel juwelen van Anna Paulowna bij koningin Maxima terechtgekomen.
Oké. Maakten de juwelenhuizen, zoals je net ook noemde, Lalie, Cartier, Fabergé, Tiffany, speciaal juwelen voor de Russische tsaren?
Jazeker. Fabergé bijvoorbeeld was een tijd lang werkzaam aan het Russische Hof. Er waren Russische juweliers die verbonden waren aan het Hof, zoals bij Bolin. Die waren hofleverancier. Cartier was de eerste hofleverancier met echt een juwelenhuis. En de buitenlandse juweliers konden ook de Russische nationaliteit aannemen. Naast hun eigen nationaliteit. En dan konden ze ook in het Russische atelier werken. Maar ze konden ook in het atelier van de buitenlandse edelsmeden werken. Dus ja, zeker. Het waren belangrijke opdrachtgevers voor de grote juwelenhuizen.
De vroegste expats eigenlijk, deze juweliers.
Ja, zeker.
En we kennen allemaal wel de eieren van Fabergé. Kun je voorbeeld noemen van andere typische Russische juwelen?
Ja, we hebben in de tentoonstelling voor draagbare juwelen gekozen. En van Fabergé hebben we bijvoorbeeld een prachtige diadeem, gedragen door Maria Fyodorovna, de moeder van Nicolaas, de laatste tsaar. Zij leefde heel lang en ze vluchtte tijdens de Russische revolutie naar Denemarken, waar ze nog altijd een kaars voor het raam zette, omdat ze niet geloofde dat Nicolaas en Alexandra en de kinderen zouden zijn vermoord. Oh. Dus dan
gebroken
daarmee
moederhart.
Gaf ze aan, dan weet Nicky dat ik op hem wacht.
Ja.
En we hebben van haar, omdat ze zo lang heeft geleefd, ook heel veel sieraden, maar ook haar bruidswaaier bijvoorbeeld, waar je duifjes op ziet die haar bruidsgat dragen. Dus in hun snaveltjes een ring, een waaier, een kettingje. En ja, zo komen we weer terug bij de bruidsgat van het begin van ons gesprek. Ja.
Door wat je vertelt heb ik het gevoel straks in een sprookje te stappen als ik die expositie bezoek. Hè? Voelt het zo als je daar bent?
Ik denk het wel, want wat je ziet is zo onalledaags. Het is geraffineerd, het is soms overdadig en het is een wereld die net niet de onze is. Mm-hmm. Met de Japonnen en de feesten op het bal waren ook zo uitbundig. En vaak werd er veel gedanst, het was druk en de parelsnoeren braken soms en de juwelen raakten los. Dus onder de voeten van de zwierende paren knisperde het van de diamanten. En
nou, Birgit, aantrekkelijker kun je niet schetsen, denk ik. Iedereen is om.
Ja, wat ook wel bijzonder is als je realiseert dat je wel 15.000 oesters moet openen voordat je een mooie parel vindt. En als je dan ziet een schilderij van Alexandra Fyodorovna met 3 parelsnoeren tot aan haar knieën, dan ga je toch anders kijken naar die portretten. Dus ja, het is een droomwereld, zeker.
En willen wij weten wat er met die 14.999 andere oesters gebeurde?
Ik denk dat die heel lekker smaakten.
Ik hoop het. Om nog even een overstapje te maken naar vandaag de dag. Er is een speciale Hermitage Academie voor talentvolle creatieve Amsterdamse leerlingen. Kun je daar iets over vertellen?
Ja, na 10 jaar Hermitage Amsterdam hebben we 100.000 Amsterdamse kinderen op bezoek gehad. Gratis kunstonderwijs. En de talenten die laten zich ook altijd zien in de tentoonstelling. En die hebben nu een eigen juweel gemaakt, gebaseerd op de collectie die komen en ging. En ze hebben een statieportret op hun allermooist, met de mooiste kleding en een sjerp, net als de tsaren en de tsarina's droegen. Dat hebben ze gemaakt. Zo hebben ze geposeerd. En de foto's laten het resultaat daarvan zien midden in de tentoonstelling. En het is fantastisch hoe trots ze zichzelf tonen en hoe fotogeniek ook. Sommigen lijken echt portretten van tsaren en tsarina's.
Fantastische aanvulling, dankjewel. De expositie Juwelen is tot en met 15 maart 2020 te zien in de Hermitage Amsterdam. Dankjewel, Birgit Boelens. En we gaan zo naar wat muziek luisteren die ook past bij deze expositie, want er werd ook flink gedanst aan het hof. Bijvoorbeeld gebeurde dat op de bloemenvals van Tchaikovsky uit de Notenkraker.